Test.
Test, test, test. Hallo.
Test. Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. Een hartelijk welkom ook voor de gasten in ons midden en alle die met ons meekijken en luisteren, nu of op een later moment. Onze voorganger is dominee Marit Bassa, diaken van dienst is Irene Verboom en mijn naam is Kees Hoging, ik ben ouderling kerkrentmeester. Er zijn geen andere mededelingen dan reeds in de kerkbrief staan. De bloemen gaan vandaag als goed van ons allen naar Henk Abels. We beginnen de dienst met een moment van stilte waarna we zingen lied 217 vers 1, 2 en 3. De dag gaat open voor het woord des Heren. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Ook vandaag bidden wij dat en vinden wij onze hulp in de naam van de Heer. Ik zal er zijn voor jou. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. Genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Wij zingen het lied 217, vers 4 en 5. Normaal gesproken gaan we nu verder met een gebed om ontferming. Vandaag heb ik gekozen voor de vorm van een psalmgebed. We nemen de tijd om te bidden met de psalmen. En vanmorgen doen we dat met psalm 1 en psalm 119. Psalmen die gaan over de wet. Maar meer nog over het doen van gerechtigheid. Het zijn psalmen die ons ook een spiegel voorhouden. Over hoe het leven is in reactie op wat er gebeurt, maar ook richting God. En tegelijkertijd laten psalmen ook zien hoe recht en gerechtigheid een licht kunnen zijn in het donker waarin wij op momenten in deze wereld leven. We zingen uit psalm 119 en we lezen psalm 1. De eerste keer de psalm zoals we die kennen uit de Bijbel. De tweede keer de psalm op een nieuwe manier vertaald. Laten wij zingend bidden. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van de zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen, zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood. Wees gelukkig, echt gelukkig. Loop niet mee met wie gemeen doet. Blijf niet hangen in de plannen van stoer gaan zitten spotten en dan niet meer kunnen stoppen. Wees gelukkig met het leven dat de hemel jou wil geven. Wees gelukkig, echt gelukkig. Waai niet mee met idealen die het toch niet zullen halen. Sta stevig op de aarde als een boom aan stromend water die voor eeuwig staat te bloeien. Jij zal altijd blijven groeien. Voordat wij straks het woord van God open doen en de kinderen ook naar de kinderneefdienst gaan, bidden wij om Gods geest. God van mensen, open onze ogen vandaag om te zien wat u tot ons te zeggen heeft. Open onze ogen voor wat ons van waarde is en wat ons vrede brengt. Open ons hart voor de woorden van uw Zoon, Jezus Christus. En breng ons dichter bij Hem en dichter bij elkaar. God, geef ons daarvoor uw geest in en om ons heen. Uw geest in ons midden, zodat wij leren hoe wij dat recht van de daken kunnen roepen. En hoe wij vandaag barmhartig kunnen zijn. Zo bidden wij in naam van Jezus de levende. Amen. Ik heb voor de kinderen een afbeelding meegenomen. Of laat ik het heel eerlijk zeggen, die heeft Ben vanmorgen nog voor mij opgezocht. En eigenlijk is de vraag heel simpel. En niet alleen de vraag voor de kinderen, maar ook de vraag voor, nou eigenlijk gewoon iedereen. Wat zie je? Ik hoor het al gefluister. De barmhartige Samaritaan. Maar als je nou even die woorden niet gebruikt, wat zie je gebeuren? Wat gebeurt er?
Iemand die dreigt te vallen.
Iemand die geholpen wordt op een ezel. Ja. Ja. Iemand die recht doet. Ja. En misschien nog even, valt er ook nog iets, is er ook nog iets bijzonders aan de kleuren? Wat voor kleuren zie je eigenlijk? Ja, Van Gogh, zegt iemand. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook Van Gogh. Je ziet blauw. Je ziet het typische geel. Dat we natuurlijk op... Ja, kleuren lopen ook een beetje in elkaar over. Wat zijn? Ja, precies, het rood van die muts, dat valt op. Ja, Het wordt net, daardoor wordt net even weer, valt het op en staat er een schijnwerper op en ook weer niet. Wat ik zelf mooi vind, ik heb het niet allemaal geanalyseerd hoor, dus ik laat u ook maar gewoon wat zeggen. Ik bedoel niet dat ik een van de kunsthistoricus ben. Die zouden van ongetwijfeld nog veel meer over kunnen zeggen. Namelijk dat dit schilderij van Vincent van Gogh een... hij heeft eigenlijk een schilderij van een andere schilder nagemaakt. Alleen dan in zijn eigen versie. Het origineel, om het zo maar te zeggen, is andersom. Is in spiegelbeeld. Waarom Van Gogh het dan omgedraaid heeft, geen idee. Dat was zijn versie van het verhaal. Wat ik er mooi aan vind, is dat het lijkt dat de broek van degene die geholpen wordt dezelfde kleur is als degene die helpt. Dat loopt ook bijna in elkaar over. Het zit bijna recht boven elkaar. Dat verbindt die twee ook direct aan elkaar. Alleen al in de kleur, ook door wat er gebeurt, ook door wat ze doen. De een helpt de ander. Je ziet het ook een beetje, degene die geholpen wordt. Ik vraag het even aan de kinderen, kijkt die blij? Nee, niet echt hè. Nee, het lijkt wel of dat hij een beetje pijn heeft hè. Ja, het ziet er niet best uit in elk geval. En hij moet dus ook echt geholpen worden. En misschien wat je ook wel opvalt, als je kijkt naar degene die helpt. Kijk eens even naar die armen. Is dat iemand die... hoe ziet dat eruit? Ja, een beetje stoer, een beetje sterk ook. Hè? Je denkt, nou, dat is iemand die mij wel kan helpen. Die krijgt dat wel voor elkaar om iemand op te tillen. Volgens mij als je nog veel langer kijkt, dan zie je nog veel meer aan het schilderij. Want links zie je ook nog een kist en iemand die wegloopt en verderop nog maar... ik zou zeggen, zoek het plaatje thuis vanmiddag ook nog maar eens op om nog eens goed te bestuderen wat er allemaal op staat. Dan weten jullie meteen wat het verhaal van vandaag is. Dus dat weet je dan al. Ik zou zeggen, kom naar voren. Dan gaan we naar de kinderneefdienst. Dan geef ik jullie het licht mee. Oh, wacht. Nee, niks, wacht. Je mag gewoon komen. Ik heb iets in mijn hoofd, maar dat klopt niet. Welke zullen we meenemen? Die, hè? Er zit net een nieuw kaarsje in. Nee, Daan mag hem meenemen. En wij luisteren naar de lezingen. De eerste lezing uit het Oude Testament. Eigenlijk ook nog een vervolg op de psalmen die we zojuist gezongen en gebeden hebben. Want het is een gedeelte uit de wetten die Mozes te horen krijgt van God en die doorgeeft aan het volk. En in Deuteronomium 30 worden, eigenlijk in de hoofdstukken daarvoor, worden al die wetten herhaald. Eigenlijk als slotrede, als afscheidsrede van Mozes aan het volk. En midden in al die herhaling klinken de woorden van onze lezing. En de evangelielezing komt uit Lucas 10.
De Heer uw God zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, uw kinderen rijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. Want u toont de Heer uw God dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen. En u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. De geboden die ik u vandaag heb gegeven zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus ik hoef niet te zeggen wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken. Dit zodat wij erna kunnen handelen. Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus ik hoef niet te zeggen Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat we ernaar kunnen handelen? Nee, die geboden zijn heel dicht bij u. In uw mond en in uw hart, u kunt ze volbrengen. Wij zingen van lied 316, vers 1 en 4. Het enige noodzakelijke. Er kwam een wetsgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetsgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrapten, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep hij, ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die hem barmhartigheid heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo? We zingen lied 902, Is God de Heer maar voor mij? Ja, klopt.
We laten het. Er was namelijk verwarring ontstaan. Ik had in een eerdere versie lied 992 gestuurd. En op een of andere manier is het in de nieuwsbrief lied 902 geworden. Dat... Ja, maar die past niet bij de lezing. Dus het lijkt me... We houden lied 992 gewoon te goed voor een andere keer... Ik kan hem misschien wel lezen, dan weet u weer om welk lied het ging. Want het is misschien toch wel een goede opmaat naar de verkondiging. Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg? Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld? Wat vragen mensen meer van ons dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan? Het is de geest die ons beweegt, dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ja, voor degene die hier naartoe gekomen is om er een luchtige zondag van te maken, die moet ik, denk ik, teleurstellen. Want gaandeweg de week werd de gedachte over deze preek nogal ernstig bij mij. Ik kwam er aanvankelijk ook niet uit. Uiteindelijk wel. Maar nogmaals, luchtig is het niet. Empathie is zonde. Zonde van je tijd, maar ook een zonde voor God. Zo luidt een van de nieuwste slogans binnen de rechterflank van christelijke Amerika. Het verschijnt zelfs op shirts, zo zag ik. Empathy is sin. U kunt zich ongeveer voorstellen in welke hoek dat dan is. In de hoek waar Trump ook af en toe als de nieuwe verlosser aanbeden wordt. Empathie is een zonde. Medemenselijkheid is een zonde. En voor wie nu zijn wenkbrauwen fronst, de gedachtegang is redelijk eenvoudig. Meestal heb je empathie voor iemand die in de kreukels ligt. Waar het niet goed mee gaat. En dan kun je gaan helpen. Of je hebt medelijden met iemand. Terwijl, als iemand in de kreukels ligt, dan zal diegene het er wel zelf naar hebben gemaakt. Of, en die kans is nog groter, zegt men, dan is het vast ook Gods bedoeling met deze mens. Dus als je diegene gaat helpen, dan ga je eigenlijk in tegen Gods bedoeling. Kortom, laat iemand maar gewoon in de kreukels liggen. Dan ga je in elk geval niet in tegen God. En ondertussen kun je zelf gewoon lekker verder. U snapt het, ik chargeer, maar dat is wel een beetje de gedachtegang erachter. We maken God groot, zeggen deze mensen. En dat betekent eigenlijk dat je de medemens een beetje klein houdt. Dat het toevallig ook goed uitkomt, omdat ze helemaal geen tijd en geld willen besteden aan hun medemens, is natuurlijk de onderstroom van deze gedachte. De ander hoeft niet geholpen, help jezelf maar. Want van empathie wordt de wereld ja, zacht en vredelievend. En zelf, zeg nou zelf, daar haal je het wereldnieuws niet mee. Gebrek aan empathie is makkelijk. Want je kunt de ander gewoon laten liggen. En als God er niet achter zit, nou dan heeft diegene het er zelf wel naar gemaakt. Het ontslaat je van de plicht om recht te doen. Gebrek aan empathie is ook op een andere manier gemakkelijk. Het is het onvermogen om zich in te leven in de medemens. Het gevolg daarvan is dat je de ander gemakkelijk van alles aan kunt doen. Als je jezelf niet kunt zien in de ander, dan kun je de ander gemakkelijk uit de weg ruimen of voor dood verklaren. Gebrek aan empathie is wat bijvoorbeeld door psychologen werd geconstateerd bij de verdachten in de Nuremberg-processen na de Tweede Wereldoorlog. Een van de psychologen daar stelde: kwaad is de afwezigheid van empathie. Het ging ook om empathie rondom de demonstratie van een grote groep predikanten afgelopen week bij het dienstencentrum in Utrecht. Misschien heeft u er iets van meegekregen. Het was een rode lijn demonstratie zoals eerder ook in Den Haag gehouden werd, maar nu eigenlijk gericht tegen de PKN. De PKN, onze kerk, heeft namelijk een officieel statement uit laten komen over de situatie in Gaza en Israël. Maar heel eerlijk, dat was wat niet zeggend. Iets met we betreuren wat er gebeurt, maar je kunt Israël als geloofsgenoot ook weer niet te hard afvallen. En ja, het is ook heel erg voor de Palestijnen. Ook dat is even gechargeerd, maar toch. In het statement werd vergeten om duidelijk een onderscheid te maken tussen Joden of het Joodse geloof en de staat, de politieke staat Israël en hun huidige leiders. En onze verbondenheid met hen als christenen werd op één hoop geveegd. Het was daarmee ook een wat verwarrend statement. Want hoezo zou je iemand met wie je je verbonden voelt in geloof en in traditie ook niet de waarheid mogen zeggen? Waarom zou je tegen een vriend niet mogen vertellen dat je vindt dat wat hij of zij doet, dat dat gewoon te ver gaat, dat het kwaad moet stoppen? Van vrienden moet je toch juist hebben? En met een aantal collega's was ik de afgelopen weken daarom driftig in gesprek. Sommigen van ons hadden moeite ook met die demonstratie die gehouden zou worden. Want die rode lijn was volgens ons meer iets voor de politiek. En ja, dat statement van de PKN kon echt veel beter, maar hadden we niet als predikanten de taak in onze eigen gemeente het gesprek op te zoeken? Wat heb ik eraan als dominee in Utrecht te gaan staan? Anderen zeiden, ik ga wel, want ik wil mijn stem laten horen. We moeten opstaan tegen onrecht. En ja, wij snappen ook dat Israël dat blijkbaar niet alleen kan. Daarom laten we onze stem horen. Met liefde en met medemenselijkheid. En vanwege al onze gedachten besloten we een stuk te schrijven. Eigenlijk een brief waarin we de kerk opriepen om een helderder standpunt te maken. Een standpunt wat niet lafjes was, maar to the point. Waarin het kwaad veroordeeld werd, maar waar ook een uitgestoken hand was naar hen die zich zo verbonden voelen met Israël dat ze hen nauwelijks iets kwaad durven te nemen. En die uitgestoken hand was het gevoel van schuld. Schuld ook ten opzichte van wat Israël te verduren heeft gekregen in de afgelopen decennia. aan haat van andere landen, maar ook aan onvermogen van de westerse kant om het volk van Israël na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk bij te staan. Ook in het conflict met de andere bewoners van het land wat aan de Joden werd gegeven. We hadden natuurlijk ook al veel eerder onze handen uit kunnen steken. We hebben het ook met z'n allen toegelaten dat het conflict tussen de Palestijnen en Israël zo ver uit de hand kon lopen. En ja, er kwam natuurlijk reactie op onze brief. Zo schreef een van onze collega's dat hij niets kon met onze ideeën rondom de schuldvraag. Want hoe onbijbels was het wel niet om Israël ook maar iets te verwijten? Het was toch simpel? Hamas was hier de boosdoener. Ze hadden al lang kunnen stoppen. En bovendien, als je het nou eens goed in de Bijbel keek, dan kon je het zo zien. Hamas en Hezbollah en tussen de regels door dus ook de Palestijnen zijn nota bene terug te herleiden naar het volk Amalek in de Bijbel. Dat volk was nota bene door God zelf bestempeld als het kwaad. Even ter herinnering, omdat het volk Amalek het volk Israël bij hun doortocht door de woestijn in de rug van achteren aanvalt. Op de plek waar je natuurlijk het meest kwetsbaar bent. En door het Oude Testament heen zie je de sporen en blijft Amalek het beeld, het symbool van het kwaad. Het beeld van hoe je zonder een spoortje van medemenselijkheid op de ander in kunt hakken en kwaad kunt doen. Om een voorbeeld te noemen, Naaman, u weet het wellicht, de kwaaddoener uit het Bijbelboek Esther, was familie van dat volk. De briefschrijver stelde, Hamas was Amalek, dus je kon niet anders dan Israël steunen. En bijna nog los van de visie van deze schrijver over Israël, het maakte me boos, die reactie. Maar ik kon nog niet zo goed onder woorden brengen waarom. Tot op gisteren. Een andere collega schreef een stuk in een van de kranten over empathie. Wat was nou het geval? Tijdens die demonstratie van de week in Utrecht was er nog een heel klein groepje tegendemonstranten, om het zo maar te zeggen. Zij noemden zich een gebedsgroep voor Israël. En vanuit de landelijke kerk was er geprobeerd om die partijen bij elkaar te brengen. Maar deze collega hekelde de poging om bruggen te slaan. Hij schreef over hoeveel christenen het goedkeuren dat Israël, en ik citeer, de sluizen van oneindige wraak heeft opengezet na de laffe aanval van Hamas. Empathie met slachtoffers delft het onderspit. En je kunt geen bruggen slaan naar mensen die het goedkeuren dat ziekenhuizen worden gebombardeerd en het leefgebied van mensen wordt verwoest. Einde citaat. Daar waar de empathie, de medemenselijkheid terrein verliest en uit het oog raakt, daar komt het kwaad in alle hevigheid opzetten. Daar waar je niet meer kunt zien dat er in deze geschiedenis al zoveel wonden opgelopen zijn, daar kun je niet meer meevoelen met de pijn. Dan lukt het niet meer om nabij te zijn. En precies dat, zo bedacht ik me, was wat mij boos maakte. Het gebrek aan empathie van de eerdere briefschrijver. Want zonder empathie is het makkelijk om een schuldige aan te wijzen. En door de ander te reduceren, klein te maken tot, nou ja, gewoon het ultieme kwaad, hoefde er ook geen empathie meer te zijn. Terwijl het erkennen van juist ook de eigen schuld begint bij het voelen van de pijn van de ander. Het zien dat de mens in de kreukels ligt, gewond en bijna leeggebloed. Dat kan niet zonder mededogen. En het mededogen dat de Samaritaan in het verhaal van Jezus wel laat zien. Want nee, die eerdere twee, die priester en die leviet, die waren niet zomaar met een boog om de man heen gelopen. En dat kwam ook niet omdat ze bijvoorbeeld rein moesten blijven of met andere heiligheden bezig waren, zoals mij en misschien u ook wel eens verteld van onze kinderbijbels. Nee, ze kwamen uit Jeruzalem, dus ze hadden al lang aan hun plicht voldaan. En volgens de wetten van Mozes hadden ze alle gelegenheid om de bijna doden langs de kant van de weg te helpen. Ze zagen hem en deden niets. En dan die Samaritaan. Hij was op reis. Wij weten niet waarheen. Alleen dat Jezus zelf op dit moment ook op reis was. Juist op weg naar Jeruzalem zijn dood tegemoet. De Samaritaan ziet de man en krijgt medelijden. Hij was, zoals in sommige vertalingen staat, met innerlijke ontferming bewogen. Deze mens beschikte over mededogen, over empathie, over medemenselijkheid. De bewogenheid om in de ander een mens te zien die kapotgeslagen is. Die gewond ligt aan de kant van de weg. Gewond door het leven, gehavend door alles wat een mens kan overkomen. Empathie is geen zonde. Medemenselijkheid gaat niet ten koste van Gods wil of wet. Het doen van wat God van ons vraagt ligt veel dichterbij dan we denken. Daarom ook de vraag van Jezus aan die ijverige, goedbedoelende wetsdienaar. Een vraag niet bedoeld om iemand te kijk te zetten, want Jezus vertelt het verhaal bewust ook aan zijn eigen leerlingen en iedereen die daar omheen staat. Dat maakt het een verhaal voor iedereen die naar Jezus wil luisteren. Wie van deze is volgens u de naaste geworden? En dan het antwoord, de man die barmhartigheid getoond heeft. Hij hoeft het al lang niet meer te zeggen, de Samaritaan of de vreemdeling. Nee, hij die barmhartig was. Hij die medemenselijkheid heeft laten zien. Doe dan voortaan gewoon net zo. Zie de mensen in hun pijn. Dan doet het er werkelijk niet toe waar ze vandaan komen of wat hun geschiedenis is. Zie de mens in de ander en wees nabij. Verbind hun wonden en hijs hen op een ezel naar de dichtstbijzijnde hulppost. Heb God lief en je naaste als jezelf. En ik weet het, hoe mooi het ook klinkt, het is soms bij kans onmogelijk. Maar wie weet troost dan de gedachte van Mozes. Die geboden, die zijn heel dicht bij u. In uw mond en in uw hart. U kunt ze volbrengen. Laten we dan in Jezus' naam opstaan en de mens in de ander zien. Amen. We luisteren naar en we zingen, als u wilt, het lied wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam in een, nou laat ik zeggen, een wat vrolijker versie misschien dan u gewend bent. Maar ja, je kunt in alle serieusheid opstaan voor het recht, maar daar mag ook iets van vreugde doorklinken in het visioen wat het ons kan brengen. Fijn dat jullie er weer zijn in ons midden. Ik zou zeggen, jullie kunnen gewoon na de dienst gewoon weer naar buiten. Lijkt me een heel goed plan. Wij geven aandacht aan onze gaven. Oh, nee, we gaan nog een lied zingen met de kinderen. Dat is waar. Ik word er even aan herinnerd, maar dat klopt. Een lied wat past bij ja, het verhaal, bij het schilderij wat jullie... Het lied past bij het schilderij wat jullie net zagen. Het lied heet Ik vind het fijn om jou te helpen. Ja, wij mogen elkaar ook helpen door iemand op te tillen, op te hijsen, op de ezel, maar ook door onze gaven te geven. Want die geven wij ook elke week om een ander te helpen. De eerste collecte is voor het kennisplatform over pionieren en de tweede collecte is voor noodhulp Israël en Gaza. En inmiddels weten wij hoe nodig dat is. En is het ook goed om erop te wijzen dat er plaatselijk zoveel mogelijk via de contacten van Kerk en Actie daar geholpen wordt. Wij bidden over onze gaven. God, wij dragen onze gaven, het werk van onze hand. En wij dragen dat aan u op en wij bidden, geef dat ook in goede handen. Zodat daarmee het goede gedaan kan worden en wij de wereld helpen en elkaar barmhartig kunnen zijn. In Jezus' naam. Amen. Laten wij samen danken en voorbeden doen. God van ons leven, wij bidden u. En wij leggen dat wat in ons hart is voor u neer. En we doen dat in het volste vertrouwen dat u het hoort. Wij bidden u. Maar wij danken u ook voor uw goedheid, voor uw dichtbij zijn. Dat wij hier vanmorgen samen kunnen komen, onbezorgd. Maar ook onze wereld met ons meedragend, onze eigen gedachten. Maar hier juist ook bij elkaar, in uw licht. Zingend en dankend voor het licht op ons pad. God, wat is het goed om hier te zijn en elkaar te ontmoeten. Geplant als wij zijn aan de waterstroom van uw liefde, uw gerechtigheid. God, wij bidden, geef dan dat we als planten en bomen opbloeien om hier steeds opnieuw het water vinden van uw recht, uw vergeving en uw barmhartigheid. Zo bidden wij, wees ons barmhartig, Heer, en hoor ons gebed. God, geef ons de ruimte in ons hart, de wil om te zien wie Christus voor ons is. De Christus door wiens naam wij bidden. En laat ons zijn voorbeeld volgen, zijn leven van barmhartigheid, een leven van naast te zijn voor de ander. Of die nu Palestijn is of Jood, immigrant of de buurman van Driehoog. Leer ons in Jezus het beeld te zien van de mens zoals u die bedoeld heeft. Zodat wij naar dat voorbeeld kunnen leven. Maar geef ons ook het inzicht dat ook wij het kunnen zijn die neervallen. Dat ook wij zelf het kunnen zijn die gebroken langs de kant van de weg liggen. Gekrenkt in onze trots of geraakt in ons leven. Niet gezien of niet gehoord. Bloedend uit de wonden die niet meer overgaan. Laat er dan ook voor ons een naaste zijn die ons opraapt. Die ons op een ezel hijst en op weg helpt. Zo bidden wij, wees ons barmhartig, Heer, en hoor ons gebed. God, geef dat wij de medemenselijkheid nooit als zonde hoeven zien. En dat we dat ook niet strafbaar stellen, zoals ineens werd opgeworpen afgelopen week. God, laat ons de medemenselijkheid nooit vergeten. En laat ons zien dat empathie ons bindt en voortkomt uit ons vertrouwen in de ander. Maar ons ook helpt om te blijven bestaan. God, als wij degene zijn die nog op reis zijn, help ons dan een naaste te worden. Voor Palestijnen en Israëli's, voor hen die gewond zijn en geen eten hebben. Voor hen die nog zoveel wraak in zich hebben dat ze niet weten wat te doen. God, het is bijna onmogelijk, maar wij bidden, laat naaste liefde de stroom zijn waaraan nieuwe vrede kan gaan bloeien. Dat er weer toekomst mogelijk is op die plekken waar zoveel mensen hun geschiedenis ligt, hun hart en hun verlangen. Zo bidden wij, wees ons dan barmhartig, Heer. God, wees met ons en onze wereld, waarin empathie zo vaak onder de tafel wordt geschoven. Omdat we wel wat beters te doen hebben dan ons zorgen te maken om de ander. Omdat het om onszelf gaat en eigen gewin. Geef ons dan ook een Samaritaan in ons midden die ons voorgaat. Die ons laat zien wat naaste liefde is. Die ons de vruchten van de geest laat zien. En laat die barmhartigheid onze inspiratie zijn om op zoek te gaan naar het goede en de wijsheid om te leven. God, geef ons daardoor de hoop op een wereld waarin zachtheid heerst en waar vrede wereldnieuws is. Wees bij ons, God, met uw licht. En ga ons voor, overal waar wij opstaan, zodat we elkaar zien en daar waar nodig ook schuld erkennen. Elkaars pijn begrijpen, hoe klein of juist hoe groot. En keer op keer opnieuw beginnen om als mensen samen te leven. Help ons dan, God, als wij u zoeken, ook vandaag opnieuw in de stilte waarin wij bidden. wij verzamelen onze gebeden in het ene gebed dat Jezus zelf ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. We zingen ons slotlied, ons laatste lied, lied 975. Jezus roept hier mensen samen. Ja, dat eigenlijk. Wij worden samen geroepen om hier ook Gods naam te belijden en dat ook echt samen te doen. Wij mogen hier vandaan gaan, elkaar ontmoeten en de nieuwe week ingaan, gedragen door de zegen van de Eeuwige. De Eeuwige zal je zegenen en bewaren. De Eeuwige kijkt je aan in het licht en is je genadig. De Eeuwige kijkt altijd naar ons uit en geeft ons vrede.